onfeilbaar. Het is een heel bekende leuze geworden hier zo onder de hand. Maar je moet er eens over nadenken. Want dat betekent dat u na moet denken over hetgeen wij zeggen. En dat is ook de bedoeling van de hele oefening. Ik heb geen bijzonder onderwerp voor vanavond. Dus wanneer u een voorstel hebt, kunt u dat nu geven.
Geestelijke gezondheid. De komende tijd.
Ja, geestelijke gezondheid en de komende tijd. Een beetje moeilijk, want als je de huidige situatie bekijkt, dan vraag je af in hoeverre er nu een geestelijke gezondheid bestaat. En je vraagt je af wat men in de komende tijd geestelijk gezond zal noemen. Dat is een wat moeilijke zaak. Maar goed, laten we beginnen met die geestelijke gezondheid. Kunnen we altijd zien hoe we verder komen. Wat is geestelijk gezond? Een hele hoop mensen denken dat je geestelijk gezond bent wanneer je handelt volgens de normen die men algemeen aanvaard heeft. Maar dat is dan toch wel een vraagwaardige zaak, want een werkelijk normaal iemand bestaat namelijk niet. Dat is alleen maar een hypothese. Dat wil dus zeggen, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, dat u alleen meerdere of mindere mate anormaal of abnormaal bent. Dat is geen belediging, maar je moet je dat goed realiseren. Nu is de vraag dus of geestelijke gezondheid in termen van moraliteit en dergelijke kan omschreven worden. Volgens mij is dit niet het geval. Ik meen dat de geest iets meer is. Het is namelijk datgene wat overleeft wanneer u overlijdt. En als zodanig heeft die geest dus een klein beetje andere belangstelling, maar ook andere behoeften dan u menselijk schijnt te hebben. De geest is niet weg van de kleurentelevisie, maar kan onmetelijk veel aan een tevredenheid of een zelfoverwinning hebben die u op aarde nou eigenlijk weer overbodig vindt. Daarom zou ik voor geestelijke gezondheid het volgende voorop willen stellen. Geestelijk gezond is al datgene waarbij het innerlijk van de mens volledig in overeenstemming kan komen met zijn uitingen. Op het ogenblik dat dit, hoe dan ook, niet of niet volledig het geval is, is het niet geestelijk gezond. De tweede plaats. Al datgene wat je gelijktijdig kunt voelen en beleven diep in jezelf en in de wereld terug kunt vinden, draagt bij tot het winnen van een geestelijk evenwicht. En dit geestelijk evenwicht is de basis van harmonie, de welke wij als geestelijke gezondheid kunnen omschrijven. In de derde plaats, er bestaat geen enkele weg voor de mens die met uitsluiting van alle andere wegen tot die geestelijke gezondheid zou voeren. Elke weg kan de mens daartoe voeren, maar elke bereiking op het gebied van geestelijke gezondheid is een kwestie van jezelf en niet van anderen. Heb ik hier commentaar op? Is er iemand op tegen? Dan hoor ik het wel. Goed. Nou, dan. Ja, had u wat?
Ja, hoe kom je dieper in jezelf?
Nou, dat is heel eenvoudig. Dieper in jezelf kom je door voortdurend buiten je te kijken en te proberen jezelf in alles te herkennen. De meeste mensen die boren naar binnen toe, maar dan worden ze naar buiten toe blind. Maar het ik is een wisselwerking tussen een ik met een bepaald besef en de buitenwereld. Om jezelf dus te leren kennen, moet je jezelf leren herkennen in de wereld buiten je, zodat het beeld wat je van jezelf krijgt het mogelijk maakt steeds meer te beantwoorden in je denken, in je gedragingen en daardoor uiteindelijk ook in je gevoelens aan datgene wat je werkelijk bent. Zo kun je doordringen tot de bron van je eigen wezen. En wanneer je die bereikt, dan ontstaat een werkelijkheidsvervreemding, vanuit menselijk standpunt dan, die wij een mystieke beleving noemen. Hierbij is tijd uitgeschakeld en persoonlijk bewustzijn eigenlijk ook. Wat daarvan overblijft is dan ook geen besef, maar alleen een emotionele geladenheid die nog een hele tijd aan kan houden. Is dat voldoende? U ziet het, u vraagt en wij antwoorden. Dat is dus maar een klein verschil met een politicus. Bij een politicus is het, u vraagt en wij kletsen eromheen. Het is maar een klein verschil. Wanneer ik het probleem van die geestelijke gezondheid in uw wereld moet overzien, zoals ze vandaag bestaat, dan kom ik tot de conclusie dat de mens te veel naar buiten toe is gaan kijken. Men heeft zichzelf te sterk geïdentificeerd met dingen. Om u een voorbeeld te geven, iemand is meestal alleen gelukkig wanneer hij meer kan verdienen dan een ander. Waarom eigenlijk? Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt en hoe ellendiger je je voelt wanneer je een aanslag krijgt. Een ander voorbeeld. Waarom heb je een auto nodig? Wanneer je kijkt wat die je kost, kun je voor die paar keer dat je hem werkelijk nodig hebt, toch beter een huur of een taxi nemen. Maar een auto is een statussymbool, dus je moet een auto hebben. En dan kom je weer netjes terecht in een file, nietwaar, en dan ben je samen met de anderen een verzameling apoplexie en blik. Dat is natuurlijk helemaal niet iets wat met de geest te maken heeft, maar het schept bepaalde problemen. Wanneer je bezig bent in een wereld waar het alleen maar gaat om hebben en om jezelf waar maken door anderen aan je eigen denkbeelden of wil te onderwerpen, dan ben je voortdurend ontevreden. Door die ontevredenheid word je innerlijk onevenwichtiger. Het resultaat is dat je jezelf steeds minder gaat beseffen voor wat je bent en daardoor de wereld steeds meer gaat aanvallen, omdat ze niet aan verwachtingen beantwoordt die in feite een droombeeld zijn en niets meer met de werkelijkheid te maken hebben. Ik heb gezegd, ik zou proberen die toekomst daarbij te betrekken. Laten we dan nu eens kijken hoe de feiten staan. Denkt u dat het mogelijk is om de welvaart in Nederland te handhaven zoals ze is? Nou, niemand durft hardop ja te zeggen, al hopen sommigen het wel. Het antwoord is, nee, in deze vorm kan die welvaart niet blijven bestaan. De doodeenvoudige reden dat deze welvaart meer en meer een kwestie wordt van strijd tussen verschillende groepen. En strijd in zichzelf is een verstoring van evenwichtigheid. En die verstoring betekent ook weer dat je steeds minder begrip krijgt voor de ander. Toch is het begrip voor elkaar de meest ideale benadering van het behoud van welzijn. En pas wanneer welzijn gecontinueerd wordt, is welvaart denkbaar. Nu denkt men dat men welvaart heeft, maar het welzijn wordt steeds minder. Dus laten we wel zijn. Die welvaart zet er wel een vaartje in, maar het is wel een vaartje dat niet bepaald naar zijn aardje is. Het is doodgewoon een droom, een illusie die steeds meer achtervolgd wordt, zonder dat men tot de werkelijkheid komt. We kunnen daar heel wat problemen bij halen. We kunnen zeggen bijvoorbeeld atoomenergie. Kijk, wanneer je verder gaat met deze opzet van maatschappelijke structuur, met dit voor jezelf steeds meer opeisen, dan is inderdaad atoomenergie noodzakelijk, daar kun je niet omheen. Pas op het ogenblik dat je jezelf en je eisen gaat aanpassen aan hetgeen werkelijk redelijk is, dan kom je een stapje verder. En daarbij komt dat je daar niet uit moet gaan van de ander, maar van jezelf. Dat is moeilijk. Ik heb dan ook het gevoel dat juist dit geestelijk goed dat de mens van nodig heeft in de komende jaren nog heel wat schade zal ondervinden. Want je kunt niet dichter komen bij je innerlijk zelf, niet verder komen bij een geestelijk juiste ontwikkeling, wanneer je gelijktijdig bezig bent om iedereen af te strappen. Ik heb niets tegen het FNV. Ja, die mensen hebben uiteindelijk een predikant en een doel. Ze luisteren alleen niet naar een ander. Ik voel ontzettend veel voor het CMV, dat jaloers is op het FNV, maar te zeer gebonden aan het volk, aan God en Oranje. En ik heb ook begrip voor werkgevers en zelfs, al is het soms moeilijk, voor het optreden van een kabinet vannacht. Ik kan ze begrijpen, maar ze zijn in tegenstelling tot elkaar bezig. Ze proberen voor elkaar eigenlijk wat ze doen geheim te houden. Hun hele opzet is een strategie waardoor je een ander onderwerpt. Hoe kan dat geestelijk gezond zijn?
Hoe kan u voor macht zijn?
Ik ben nooit voor macht. Maar ik ben tegen machteloosheid. En ik vind dat alle drie door mij genoemde instanties, ik ze zo mag aanduiden, eigenlijk in hun optreden voortdurend machteloosheid manifesteren. Ze zijn namelijk niet in staat tot een juist begrip en een juiste samenhang te komen. Hun gewelddadigheid is dus niets anders dan het resultaat van hun onvermogen om zichzelf op een andere wijze waar te maken. En wanneer dat het geval is, dan kan dat alleen voortvloeien uit hun onvermogen om de werkelijkheid omtrent zichzelf en omtrent de wereld voldoende onder ogen te zien. Dus ik ben niet voor macht in die zin van machtsuitoefening. Maar ik ben tegen machteloosheid. Machteloosheid is hulpeloosheid. Maar degene die leert om een ander te helpen, is wanneer het op zichzelf aankomt steeds minder hulpeloos. Ik weet, dat klinkt allemaal net of dat ik een kunstje met woorden uithaal. Maar dat is niet waar. Dat is echt. Kijk, wanneer wij zeggen dat geestelijke gezondheid een kwestie is van het bereiken van een innerlijk evenwicht en een innerlijke harmonie, en ik geloof dat we dat mogen zeggen, dan moeten we ook stellen dat iedereen die voortdurend bezig is om de wereld te veranderen volgens zijn eigen inzichten, terwijl hij niet bereid is naar de tegenpartij te luisteren, onevenwichtig is. Wanneer hij door zijn onevenwichtigheid daden gaat stellen die hij ook voor zichzelf niet volledig kan verantwoorden, dan komt hij als vanzelf in een toestand van een grotere onevenwichtigheid. Deze drijft hem dan weer tot daden waardoor de tegenstelling tussen hemzelf en anderen groter worden, maar gelijktijdig gevolgen ontstaan die hij zelf niet meer kan beheersen. En dat, of dat nu Van Acht en Wiegel zijn, of dat Wim Kok is, of dat het iemand anders is, dat maakt verder geen verschil uit. Het geldt voor allemaal evenzeer. En dan is dus de eerste oplossing waar je op aan moet sturen wederkerig begrip. Maar waar vinden we wederkerig begrip? We kunnen misschien in een gelijkenis uitdrukken. Men besluit dat men het atoomwapen bij onderlinge overeenkomst zal afschaffen. Dat kunt u zich voorstellen. Nu is men erover bezig en laten we zeggen, Ivan zegt tegen Jack, wij zijn volledig bereid mee te werken. Jullie ook? Ja, zegt Jack, wij ook. Nou, laten we dan maar beginnen. Ja, zegt Jack, maar hoe weet ik dat jij alle bommen dan ook werkelijk vernietigt? Nou, zegt Ivan, je mag komen kijken. Ja, zegt hij, maar mag ik overal kijken? Bom. Slagwerk. Want dat kan natuurlijk niet. Er zijn nu eenmaal geheimen, die kun je niet aan de tegenpartij zomaar openbaren. En dat is over en weer. Dus praten ze er heel lang over en uiteindelijk komen ze tot de conclusie, nee, het gaat niet. Maar we zijn het over één ding eens, we moeten het atoomwapen afschaffen. 5 dagen later, op een gaswolk in gloed omhoog stijgend, roepen ze tegen elkaar, had je me niet kunnen vertrouwen. Dat is de werkelijkheid. Er is iemand die bij u komt om u te vertellen dat hij de enige juiste leer verkondigt. En wanneer u zegt, ja, maar ik zie het zo, dan luistert hij niet naar uw argumenten. Hij vraagt zich alleen af wat hij uit zijn eigen stelling en argumenten kan aanvoeren. Wanneer iemand bezig is met sociale hervorming of een plan daartoe, dan vraagt hij zich niet af wat reëel en wat redelijk is. Hij zegt, dat wil ik. En dus zal ik het waarmaken. En dan zien we aan de ene kant de eigenaar van huizen, en aan de andere kant de kraken. Wanneer ze begrip zouden hebben voor elkaar, dan zou de eigenaar van huizen toch wel een behoorlijk percentage van zijn belegging kunnen maken. En de kraker zou de noodzaak niet meer hebben om te kraken, omdat hij ook legaal panden zou kunnen betrekken. Maar de een denkt alleen in opbrengst, een ander denkt alleen in recht tot wonen, zonder zich af te vragen van wie dat recht af moet komen. dan krijg je botsingen. Het wil niet zeggen dat een van de beide partijen ongelijk heeft of gelijk heeft, want daar gaat het niet eens om. Het gaat er dood gewoon om, ben je nog in staat te begrijpen wat de ander doet, te zien wat de ander is. Je geestelijk gezond wilt zijn, dan moet je beseffen dat dezelfde drijfveren die in jou bestaan, mogelijk verantwoordelijk zijn voor de schijnbare koppigheid van de ander. En met een begrip voor die ander, zijn benadering en zijn standpunt, op grond van hetgeen je zelf bent, kun je dan mogelijk komen tot een soort synthese, een mate van wederkerigheid in begrip en samenwerking. Maar als je dat bereikt, dan ben je innerlijk gelukkiger, je bent sterker. Je kunt dus die wereld beter aan. Daardoor kun je in die wereld meer dingen goed maken, zonder gelijktijdig weer tegenstellingen op te roepen. Dan zeggen ze, is dat nou geestelijke gezondheid? Geestelijke gezondheid is niet alogisch. Oh, ik moet toegeven hoor, de schepper die we hebben is iemand die niet vanuit ons standpunt helemaal logisch is. Hè? Ik heb wel eens een keer horen zeggen door iemand van ons, ach, God moet een humorist zijn. Anders had hij de mens niet geschapen en dan nog de Joden tot uitverkoren volk benoemd. Dat is geen antisemitisme, maar is alleen begrip voor de werkelijkheid, voor de waanzin van de ding. Vanuit een menselijk standpunt. Nu kun je zeggen, ja, wij moeten daar bovenuit stijgen. Wij moeten leven met een heilig ideaal. Een enkeling kan dat misschien voor zichzelf, wanneer hij zich terugtrekt uit de mensheid. Maar zelfs de kluizenaar die in zijn eentje zit, bovenop de berg, afgezonderd van de mensheid, die heeft nog behoefte aan degene die van beneden komen om hem eerbiedig een beetje voedsel aan te bieden. Maar als hij dat niet krijgt, nou ja, dan is hij dood voordat hij bewust is. Dat is de kwestie geestelijke gezondheid. Je kunt de geest niet scheiden van de stof. Maar de geest in zichzelf is het vermogen tot beseffen en tot evenwicht onder meer. Waaruit een nieuwe motivering kan worden en gelijktijdig een nieuw begrip voor de samenhangen die op de wereld bestaan. Eerst wanneer je jezelf leert zien vanuit de wereld, kun je bewust worden van hetgeen je wezenlijk bent. Eerst wanneer je weet wat je wezenlijk bent, kun je de krachten en mogelijkheden die in je bestaan ook ten volle leren gebruiken. En eerst op het ogenblik dat je volledig al je eigen mogelijkheden ontwikkelt en gebruikt, leer je de bronnen van kracht, van inzicht die in jezelf verborgen zijn, aanboren. Dan is geestelijke gezondheid dus wel degelijk iets wat ook voortkomt uit het gedrag. En u vroeg onze andere vriend, wat gebeurt er in de toekomst? Nou ja, daar heb je niet veel aan. Per slotverrekening, wanneer ik u vertel dat de oorlogsdreiging die waarschijnlijk in de helft van het volgend jaar ontstaat, wel weer voorbij zal gaan, dan hebt u er niets aan. En als het toevallig niet voorbij gaat, hebt u ook niets aan mijn voorspelling dat het zal gebeuren, want u kunt niet veranderen. U kunt hoogstens meer bonen gaan kopen vandaag en dan ontdekken dat ze beschimmeld zijn wanneer u ze nodig hebt. Dan heeft u gelijktijdig anderen nog een onrecht gedaan door prijzen meer dan nodig is op te drijven. Het zou dus kolder zijn. Maar wanneer we uitgaan van de geestelijke gezondheid en van de toekomst, dan zien we één wonderlijk beeld ontstaan. Zolang mensen uitgaan van de verschillen die er tussen hen bestaan, zal een geestelijk gezond leven en denken voor de mensen niet bereikbaar zijn. Eerst wanneer je bereid bent om een ieder op zijn eigen merites, met zijn eigen verdiensten, met zijn eigen mogelijkheden, met zijn eigen aardigheden te aanvaarden en vanuit een zo goed mogelijk begrijpen van de ander wilt komen tot een samenwerking met die ander, is er de mogelijkheid dat je meer bewust wordt. En dat betekent je de geestelijke gezondheid beter benaderen. Dan is de conclusie dus heel eenvoudig. Aangezien de tegenstellingen in de komende periode groter zullen worden, is het niet aan te nemen dat de geestelijke gezondheid voor het gemiddelde van de mensheid in de komende periode toeneemt. Eerst wanneer men leert terug te grijpen naar de essentiële waarden van het mens zijn en niet alleen maar zich bezighoudt met uiterlijkheden, zal men de innerlijke vrede werkelijk kunnen vinden. En is het mogelijk ook een begrip voor anderen te vinden. Ik ben bang dat Nederland in de nabije toekomst, ik denk de komende 2-3 jaar, bijvoorbeeld in aanmerkelijke mate zal gaan leiden aan racisme van allerhand soorten. Ja, de Joden zijn voor een groot gedeelte weg en voor de rest geïntegreerd. Maar je hebt gelukkig nog Turken en Arabieren en Surinamers en Tunesiërs. En misschien, nou ja, die komen dan wat later aan de beurt, nog wat Spanjaarden, Italianen en Tsjechen. Dus er zijn altijd nog vreemden waar je je tegen kunt richten. Maar zolang je het nodig hebt om tegen iemand te zijn, betekent het dat je onevenwichtig bent. Betekent dat je de problemen niet wilt zien in hun werkelijke verhouding. Anderen die zijn juist weer voor die minderheidsgroepen, zoals het heet. Waarom moet je voor een minderheidsgroep zijn? Je moet voor het geheel zijn. Op het ogenblik dat je minderheidsgroep probeert te helpen en dit doet ten koste van het geheel, ben je net zo onevenwichtig als degene die vanuit zijn denkbeeld omtrent het geheel de minderheidsgroep wegdrukt. Dat probleem zal de komende jaren sterk spelen. Het is ook duidelijk dat de tegenstellingen tussen wat je het werkelijk openbaar gezag kunt noemen en de volkswil, als je het zo eens uit moet drukken, en dat is dus altijd weer de wil van een kleine groep die zich verzet tegen de algemene regeling, dan moeten we ook aannemen dat dit probleem in de komende jaren veel sterker zal worden. En omdat het sterker wordt, betekent het veel meer een krachtmeting. De komende paar jaren zullen ongetwijfeld een soort prestigestrijd gaan inhouden tussen degenen die zich als de machtsdragers beschouwen en degenen aan wie ze die macht op mede ontlenen. Dat kan tot allerhand bijna komische politieke en andere verwikkelingen voeren. Geestelijk gezond is het alleen in zoverre dat steeds meer mensen gaan beseffen dat je niet één van beide partijen moet steunen, maar dat je elke mens, ongeacht de partij waartoe je behoort, moet helpen wanneer je daartoe in staat bent. Ik dacht dus dat op die basis het aantal mensen die weer een mate van geestelijke gezondheid zullen bereiken over 5 jaar weer hoger zal zijn dan nu. Of je daar veel aan hebt, ja. Ik vind het een beetje moeilijk. Kijk, mag ik u een paar vragen voorleggen? Ik moet er maar eens over denken. Hè? Kan een gezag een geloof opleggen wanneer een geloof in elke mens afzonderlijk een innerlijke zekerheid is die niet door uiterlijke formuleringen, maar door een innerlijk beleven bepaald wordt? Maar waar moeten we dan naartoe met alle gezag van moderamen, van de paus, van Khomeini ook natuurlijk, hè? Dat soort mensen. De mensen die het allemaal zo zeker weten dat ze anderen vermoorden wanneer ze anders durven denken. Oh, neemt u me niet kwalijk, doet alleen Khomeini het nog toe. De anderen doen het wel, maar die zeggen het niet hardop. Dus, wat vindt u daarvan? Is het redelijk? Is een geloof iets wat in de gelovigen moet bestaan en pas vanuit de gelovigen een formulering kan krijgen waarbinnen de gelovigen gezamenlijk zich enigszins kunnen vinden? Of is het iets wat van buitenaf moet worden opgelegd en waaraan anderen zich moeten onderwerpen?
Niet van buitenaf.
Juist, dat dacht ik. Maar dan gaan we even verder. Is dan de juiste handeling binnen de maatschappij iets wat afhankelijk moet zijn van de inzichten van een aantal vakbondsleiders of een aantal politici? Of is het iets wat moet groeien uit het eigen besef en de eigen betrokkenheid van alle mensen afzonderlijk, of ze nu werkgever of werknemer zijn? En wanneer elk dan leeft volgens zijn besef en probeert de ander te begrijpen, dan is ondanks alles een samenwerking mogelijk. Mag ik iets heel krankzinnigs voorstellen? De beste samenwerking die we ons voor kunnen stellen in het Nederlands parlement, zover we die partijen nog als representatief kunnen beschouwen voor de werkelijkheid van het Nederlandse volk dan, zou zijn een samenwerking tussen de VVD en de PVDA. Weet u waarom? Omdat de werknemer mede afhankelijk is van de werkgever. En de werkgever afhankelijk is van de werknemer. Pas wanneer beide partijen elkaar vinden, ook in hun politieke vertegenwoordigingen, is het denkbaar dat ze gezamenlijk een gezond bedrijfsleven en productieproces op gang brengen. Zodra ze elkaar tegenstanders worden, breken ze elkaar zozeer af dat ze, zonder het te beseffen in het bestrijden van de ander, zichzelf benadelen. Zou u ervan zeggen? Ja, eigenlijk krankzinnig dat ze niet willen. Ja. Ja, het is heel eenvoudig, maar als ze het zouden willen, dan zouden ze een deel van hun aanhang verliezen. Vandaar.
Maar door de techniek
wordt
de waarde van de mens steeds minder.
De techniek maakt de waarde van de mens steeds groter. Want de mens is noodzakelijk om de techniek te gebruiken. Naarmate de mens dus meer de techniek maakt tot het verlengstuk van zijn eigen wezen, maakt hij zichzelf belangrijker en schept hij gelijktijdig voor zichzelf veel meer mogelijkheden om zijn eigen inventiviteit te gebruiken, daar hij veel minder gebonden is aan de sleurbezigheden die door de techniek worden veroorzaakt. Pas op het ogenblik dat de techniek wordt gebruikt als een vervanging van de mens, zonder dat de mens gelijktijdig de mogelijkheid heeft om te leren die techniek te gebruiken, is ze strijdig met het belang van de mens. Ja, dat is ook wel iets, daar moet je over nadenken natuurlijk. Kijk, er zijn een hele hoop mensen die krijgen een halve broerte als ze het woord chips horen. Ja? Nou ja, sommigen natuurlijk omdat ze er te veel van gegeten hebben. Ja, maar anderen die zien dit elektronisch vervangen van de mens in routinebezigheden als iets wat hen aantast. Zeker, om een goed gebruik te maken van die chips moet je andere vaardigheden ontwikkelen. En degene die die vaardigheden niet kan ontwikkelen zal meer een specialist moeten worden op dat gebied waarop hij zelf kundig is. Want de machine kan een massaproduct maken, de chip kan voortdurend elke handeling volledig gecontroleerd en volledig gelijk volvoeren, maar hij kan niet creëren. Dat moet de mens doen. Wanneer de mens een scheiding maakt tussen het scheppend proces dat voor de mens mogelijk is en de machine die hem juist de tijd moet geven om te scheppen en niet te verzanden in de routinearbeid, zal de technische ontwikkeling voor de mens een voordeel zijn.
En is geestdorend werk niet juist geestverrijkend werk? Als je aan de lopende band wat dingetje doorschrijft, kun je denken wat je wilt. Je kan het hele parlement
veranderen. Nou, ik weet het niet. Kijk, dat geestdodende werk, dat heeft wel een eigenaardige invloed. Ik heb er zelfs iemand meegemaakt, die werd ontzettend vromer van. Die had dus 3 handelingen te verrichten in een montage, namelijk met de elektrische schroevendraaier per schroeven aandraaien, een stift inbrengen en dan een beugel erover slaan, en die werd vastgeponst met ook een elektrische ponsmachine. En die man die was daar zo vroom mee bezig, elke keer als hij een handeling deed, zei hij: Heere Jezus, Heere Jezus, Heere Jezus. En u meent dus, als ik het goed begrijp, dat het geestverrijkend is.
Ja. Je kunt het denken wat je wil bij de stomme handeling.
Dat kun je juist niet. Want die handeling is stom, maar als u er zelf achter gaat staan, dan zult u ontdekken dat naarmate u meer eenvoudige stomme handelingen moet verrichten, u meer op moet passen om niet mis te grijpen. Met andere woorden, zeer eenvoudige bezigheden kunnen door iedereen verricht worden, maar vergen niet alleen een bepaalde lichamelijke inspanning, zijn niet alleen geestdodend, maar ze vergen ook een voortdurende mate van concentratie die uitputtend is en de mogelijkheid tot zelfdenken aanmerkelijk beperkt. Neem me niet kwalijk, hoor. Nee, dat is nu eenmaal zo. Dan moeten we dus zeggen, ja, op die manier komen we ook niet verder. Nou, de lopende band is moord op het intellect van de arbeider. Dan kun je zeggen dat het niet waar is en dat het goed is voor de productie, maar in wezen zou het zo moeten zijn dat elke mens zelfs wanneer een groot aantal gewoontehandelingen nodig zijn, maar één dag tegelijk één taak behoeft te verrichten, zodat hij door de afwisseling van de taak zijn eigen concentratievermogen gemakkelijker op peil houdt en dus meer energie overhoudt tot zelfstandig denken. Maar ja, dan zitten we weer in de techniek en industrie. In het huishouden is nog veel gemakkelijker. Kijk, het huishouden bestaat uit een grote reeks afwisselende bezigheden, dat vergeet de huisvrouw ook wel eens, die allen redelijk kunnen worden verricht wanneer men bereid is ze op de juiste wijze te combineren. Voor de vrouw is het scheppend werken in de huishouding in feite het doelmatig verrichten van de arbeid maar zodanige wijze dat ze er zelf plezier in heeft en daardoor het winnen van de tijd die ze nodig heeft om tot nadenken te komen. Een van de meest fatale dingen, ja nou ben ik tegen de feministen natuurlijk bezig op het ogenblik, dus ook erg lastig. Maar het meest fatale wat ik mij voor een vrouw kan denken, dat is dat ze werk doet, ook wanneer ze het graag doet, en dan thuis komt en dan nog eventjes moet stofzuigen, eten klaarmaken en dan nog zorgen dat de zaak er gezellig uitziet, want hij of de vriendin komt vanavond op visite. Dat is nou werkelijk een aanslag. Omdat je namelijk dan niet dat huishoudelijk werk volledig, geconcentreerd en juist kunt verrichten. Je doet het dus onvolledig. Daardoor ontstaan steeds meer zwakke punten die je op moet vangen. En zo komt er een ogenblik dat je door je huishoudelijke moeilijkheden zodanig ingespannen bent geraakt dat je weer in je normale werk niet goed functioneert een paar dagen. Dus dat is een wederkerige beïnvloeding. Ik zou zeggen, als een vrouw buitenshuis wil werken, ja, en ze kan het doen, wanneer ze een huishouden dus mede voor anderen eventueel moet voeren, dan moet ze dat halfom doen. En dan moet ze voor die helft huishoudelijke arbeid bovendien nog de hulp kunnen krijgen van de andere huisgenoten. Dan kan het redelijk lopen. Ja, maar anders niet. Kijk, nu zijn we onbewust gewoon bezig over melk opzetten, koffie zetten, bedden opmaken en vegen. En misschien heeft u het niet begrepen, maar ook dit hoort bij geestelijke gezondheid. Wanneer die dingen zo doelmatig mogelijk doet en voortdurend bezig bent om je eigen procedure te verbeteren, dan ben je blij wanneer het je elke keer weer beter en sneller lukt en je meer tijd overhoudt voor iets anders wat je liever zou doen. Dan word je evenwichtiger en geestelijk gezonder. Je kunt natuurlijk ook de hele dag gaan zitten mopperen. Want die vent, ja, dan heeft hij er aan het en gaat hij weer weg. En hij zit de hele tijd met zijn vrienden op kantoor over voetbal te praten. Dus kennelijk een ambtenaar. En, ja, geen beambte hoor. Een beambte werkt, een ambtenaar spreekt erover. Neem me niet kwalijk. Maar, ja, en dan komt hij binnen en dan moet ik klaarstaan. Dan is dat natuurlijk geen juist beeld. Door zichzelf druk te maken over hetgeen zij ervaart als een belasting, maakt zichzelf onevenwichtiger. Daardoor wordt de taak steeds zwaarder, worden daardoor problemen geschapen die de geestelijke onevenwichtigheid bevorderen. En uit die geestelijke onevenwichtigheid ontstaat een conflictsituatie die haar eigen mogelijkheid tot harmonisch reageren binnen het gezin of zelf binnen de gemeenschap steeds verder aantast. En dan ziet u alweer, het is dus niet goed voor de geestelijke gezondheid om je eerst tegen de dingen te richten. Ik vind het allemaal zo vreemd, weet u.
Dan ben je er anarchist bij.
Ongetwijfeld. We hebben dat al eens meer gehad en we hebben steeds weer gezegd, ja, anarchisme is ideaal. Maar het veronderstelt wel dat een ieder bereid is op basis van vrijwilligheid met anderen samen te werken en aan anderen te helpen waar het nodig is. En wanneer we zien hoezeer die neiging ontbreekt in de huidige maatschappij, moeten we dus zeggen, het anarchisme kan een droom zijn, maar het is niet onmiddellijk te verwezenlijken, omdat zonder vaste richtlijnen en gezag het merendeel van de mensen eigenlijk plotseling omslaat in een parasitisme ten aanzien van de paar die nog wel productief en positief willen reageren en werken. Dat is natuurlijk onzin. Ja, dus zo, de mensen die zijn naar Straatsburg getrokken, om duidelijk te maken dat ze niet nemen, dat er geen boterbergen meer zijn. En ik heb gehoord, iemand heeft een geit meegenomen, een echte berggeit, zodat als de boterberg hoog genoeg is, ze die er bovenop kunnen zetten. Zoiets als een paashaantje. Dat is natuurlijk onzin. Wanneer je gaat praten over verdiensten en niet meer over nut, dan kom je toch tot krankzinnige situaties. Maar omgekeerd, wanneer je zegt, ieder doet het zelf maar, dan krijg je ook weer de situatie dat de mensen die geen onderscheidingsvermogen hebben, meer water drinken dan melk. En of dat water dan nog uit de kraan komt of uit de sloot, is ook nog een vraag. Zo is het vroeger geweest. Meel werd aangelengd met krijt. Ja? Kun je zeggen, ja, maar in anarchistische maatschappij slaan we degene die het doet in elkaar. Best, maar moet je hem wel eerst snappen. En er is geen vaste regel. Wat wil je dan doen? Pas wanneer iedereen in staat is zichzelf te beheersen en bereid is om anderen te verdedigen, want dat is ook anarchisme, dan kan er een vrijwillige samenleving ontstaan waarbij het ideale krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat het anarchisme op zichzelf dus verwerpelijk is, integendeel. Elk creëren van gezag betekent dat aan gezag macht ontleend wordt die door personen wordt uitgeoefend, waardoor steeds meer de macht het doel wordt en in feite de ordening ondergeschikt wordt gemaakt aan het gebruik van de macht, welke om zichzelf te kunnen handhaven dan tot machtsmisbruik overgaat. En of dat nu een klein beetje is of dat het heel veel is, of we dat nu communisme, fascisme of anders gaan noemen, of democratie. Democratie, dat vind ik de mooiste illusie die er bestaat. Democratie is de illusie dat iedereen mee kan spreken wanneer die degene mag kiezen die datgene voor hem beslissen wat hij zelf nooit besloten had. Dat vind ik krankzinnig. Maar ja, goed. Dus als we bezig zijn met geestelijke gezondheid, dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, wanneer de mensheid komt tot een redelijke mate van algemene geestelijke gezondheid, zal daaruit een anarchistische samenleving voortvloeien, omdat gezag en macht dan steeds meer overbodig worden. En vergeet niet, gezag en macht ontstaan doordat ze gedelegeerd worden. De eenling delegeert een deel van zijn zelfbeschikkingsrecht aan degene die voor hem optreedt. Of dat nu de politieagent is, of de minister van, ja, van weet ik wat, van onderwijs, van andere zaken. Ik heb me altijd nog wel verbaasd dat er geen enkel land is waar ze tot nog de officiële minister voor vuile zaken hebben. Die hebben ze toch overal. Maar goed. Wanneer ik dit zo stel, dan denkt u, ja, wat heeft een geest daarmee te doen? Wat is de geestelijke waarde ervan? Een beetje moeilijk om uit te leggen allemaal. Maar laten we het nou eens zo zeggen. U zit hier bij elkaar. Allemaal verschillen. Met allemaal anders. Ik wil niet zeggen, het loopt nou op het ogenblik van de Amstellaan tot Paradiso of zo. Huh? Met wat kosmos erin en dan nog wat andere groeperingen. Maar u bent allemaal anders. U wilt iets. Maar wat? U weet zelf niet wat u wilt, anders zat u niet hier. Dat is het eerste wat we constateren. Maar wanneer we nou eens vergeten wat ons anders maakt dan een ander. Wanneer we nu eens voor één ogenblik zeggen, wij hebben geen enkele tegenstelling nodig op dit ogenblik. We hebben alleen maar eenheid nodig. We hebben harmonie nodig. Wat dan? Probeer het eens. Probeer eens eventjes voor jezelf te denken, nou, op dit ogenblik is alles harmonisch. We hebben helemaal geen reden om boos te worden. En die geest die kan ons nog meer vertellen. Het gaat me niks, Bran, hier zit ik. Ik ben een ogenblikje zonder strijd en zonder tegenstel. Nou, dat kan toch. En stel u nu eens dit voor. Wanneer we geen tegenstellingen meer hebben, is er harmonie. Dan vormen we eigenlijk een geheel. Want datgene wat we zoeken, ook al weten we het zelf niet, dat verbindt ons. Het maakt ons een eenheid. Die eenheid, die geeft ons eigenlijk een vreemde kracht. Het is net of we samen veel sterker zijn dan ieder afzonderlijk. Niet omdat we allemaal hetzelfde willen, maar omdat we zijn. We zijn deel van een eenheid. En er is nog veel meer kracht in, want er is schijnbaar nog veel meer wat erbij hoort. Probeer nu eens gewoon die kracht te absorberen, heel gewoon. Problemen, oplossing. In ons gemeenschappelijk bewustzijn ligt daar een oplossing voor. Wanneer we maar niet voortdurend bezig zijn met anderen te vechten, is er een oplossing. En we zijn op het ogenblik in harmonie, dan moet er een oplossing voor mogelijk zijn. Kan ik zien wat de juiste weg is. Ben ik lichamelijk een beetje ziek, maar hier is levenskracht. We zijn deel van één groot geheel van levenskracht. Dan moet dat toch beter worden. Want er is kracht genoeg, dan kunnen zich fouten herstellen. Probeer dat te voelen. Gewoon probeer het te voelen. Denk niet dat ik dat doe. Gewoon wanneer u tegenstellingen weg laat hebben. En u komt tot dit algemeen gevoel van één zijn. En noem het dan voor mijn part suggestie. Wanneer het maar werkt. Dan komt u beter uit uw problemen. Dan kunt u lichamelijk ineens meer hebben. Dan kan er meer in orde komen. Dan kunt u meer. En dan bent u meer dan u anders zou zijn. Dan bent u even geestelijk gezonder. Stel u nu eens voor dat er overal kleine groepen zijn zoals deze. Die leren om dat gevoel te ontwikkelen. Niet permanent, wie houdt dat uit? Dat kan geen mens. Maar die steeds weer zoeken naar die innerlijke rust, naar dit gevoel van geen tegenstelling. Wij zijn hier samen, we zijn een eenheid en het is niet belangrijk wat er gebeurt, maar we drinken als het ware de kracht van dit samen zijn. Denkt u niet dat die groepen dan grote invloed zouden kunnen hebben op de toekomst? Geestelijke gezondheid van de toekomst is afhankelijk van het vermogen van mensen om zich meer één te voelen met anderen. Niet in tegenstelling tot de ander, maar juist in een samengaan ongeacht de verschillen met de ander. En wie dit in zichzelf realiseert, die vindt in zichzelf een harmonie, die vindt in zichzelf die geestelijke gezondheid, maar hij vindt meer. Hij vindt de weg naar een beter mens zijn. En dan hoef je niet meer bang te zijn voor de techniek. En niet meer voor de tegenstander. En voor het systeem. Of voor het geloof. Of voor de perverterende invloeden van minderheidsgroepen. Is er geen reden voor angst. En dan is er pas een mogelijkheid om samen het positieve te gebruiken. Dan is de mens, wat hij behoort te zijn, meester van zichzelf. En daardoor grotendeels ook meester van alle middelen die hij als mens pleegt te hanteren. Hij is niet meer de slaaf. Kijk. Wanneer je het hebt over geestelijke gezondheid en over de toekomst, ligt hier het probleem. Oh ja, ik weet niet of u... Nee. Waaier uit, merk ik. Zo. Zeg de kanetjes uit, zie voor u niet waar het er ook bij is. Ook een vorm van harmonie. Een klein beetje beantwoorden aan de verwachting van anderen. Hoe meer je anderen choqueert, hoe minder mogelijkheid je eigenlijk hebt met anderen in contact te komen. Iemand een shock geven, dat is alleen maar mogelijk wanneer je hem daardoor uit zijn eigen habitus brengt tot een nieuwe waardering van de werkelijkheid. En ik geloof niet dat we dat kunnen bereiken hier. Trouwens, ik zie het ook niet in waarom de mensen voor de mode, als het een beetje ziek is, elkaar nog steeds de das omdoen. Maar ja, ik neem aan dat dat een folkloristisch gebruik is, dat uit de maatschappelijke opbouw is voortgekomen. Ik heb geprobeerd om over alle tweede dingen iets te zeggen. Ik heb ook geprobeerd u met het werkelijke probleem van niet alleen geestelijke bewustwording of de toekomst, maar eigenlijk van alle dingen te confronteren met uzelf. Het gaat er niet om wat u gelooft of niet. De waarheid komt heus eens duidelijk naar voren. Het gaat erom wat u leert zijn, of u vrede kunt hebben met uzelf en alles om u heen.
Is dat waarheid?
Dat is waarheid. En onthoud één ding. Vrede hebben met alles om u heen wil niet zeggen dat u alles gedoogt om u heen. Het betekent dus niet in je neerleggen bij datgene wat bestaat, maar proberen in wat men zo deftig een harmoniepatroon noemt te komen tot een juist begrip en een juiste invloed op de ander. Ik kan er hopen dingen voor bedenken. Wanneer de vakbonden bijvoorbeeld hun eigen kapitaal zouden beleggen in de bedrijven die zwak zijn, dan zouden ze daardoor een beter begrip krijgen van de problemen van bedrijfsvoering. En ze zouden gelijktijdig arbeidsplaatsen behouden die ze nu door anderen willen laten behouden. Dat is niet altijd mogelijk. Ik bedoel maar. Hè? Je kunt dus heus wel op twee of meer manieren reageren. En daarom zeg ik, dit is de waarheid. De waarheid is dat we door het kunstmatig scheppen van tegenstellingen onszelf en anderen leven, innerlijk leven, innerlijke harmonie en geestelijke gezondheid steeds minder mogelijk maken. Dat wij door het scheppen van een tegenstelling tussen de feiten waaraan we onderworpen zijn, welke wereld dan ook, en de droom die wij in onszelf koesteren, komen tot zelfdestructie. Omdat we niet kunnen aanvaarden dat de werkelijkheid is en dat wij zijn, zoals de feiten ons aantonen. Maar als we beginnen dit te aanvaarden en van daaruit verder gaan, dan kunnen we tenminste iets bereiken. U ziet, ik wil helemaal niet ontkennen dat er problemen zijn in de wereld. Dat er tegenstellingen bestaan. Ik zeg alleen, die tegenstellingen kun je minder belangrijk maken. En geestelijke gezondheid betekent juist dat je in jezelf de veerkracht en de motivering vindt om de problemen minder fel te maken. De tegenstellingen weg te vagen. Of als ik het nog anders mag zeggen, polarisatie is de kreet van hen die zich alleen op macht kunnen beroepen wanneer ze anderen verslaan. En harmonie is datgene wat alleen mogelijk is voor diegenen die bereid zijn macht en deel van eigen bereiking eventueel met anderen te delen, mits het resultaat daardoor voor beiden meer aanvaardbaar en beter wordt. Ik geloof dat je daar voldoende reden hebt om te zeggen wat ik gesteld heb is waar. Commentaar? Nou, dan ben ik daarmee zo'n klein beetje gekomen aan het einde van mijn opdracht en het onderwerp dat u me gesteld hebt. En nu nog even een paar dingen, dan is het werkelijk afgelopen. Hè? Wat we nou net gedaan hebben, mag je dan zien aan een suggestief voor grapje of wat dan ook. Maar het heeft voor een aantal mensen hier werkelijk iets betekend. Ik vraag me af of het belangrijker is dat we iets verklaren of dat iets kan gebeuren. Je kunt natuurlijk zeggen dat dit allemaal kletspraat is. Maar wanneer u kijkt naar de wereld buiten u en naar de feiten die daarin elke dag duidelijker constateerbaar zijn, dan zult u toe moeten geven dat we met het opjagen van de tegenstellingen alleen maar geweld, destructie en zelfdestructie in de hand werken. En dan is het misschien redelijker over na te denken of er geen andere weg kan bestaan. En dan is het misschien heel erg mooi om te spreken over de geest die ontrokken aan het menselijk denken zich vereent met het totale bewustzijn. Iets wat begeerlijk is, maar wat niet, hoe heet het, haalbaar is. Hè? Net als dat je het ergens in de winkel moet kopen. Maar ja, dat is politieke term. We moeten niet uitgaan van het ideaal. We moeten uitgaan van de feiten. De feiten in onszelf en in de wereld om ons heen zijn bepalend voor onze mogelijkheden van het ogenblik. Dus uit die feiten en ons innerlijk evenwicht, dat voortvloeit uit een erkenning van en aanvaarding van die feiten, waardoor we in staat zijn de toekomst vorm te geven. En ik geloof dat elke mens in zich ervan droomt om mee te helpen om de toekomst beter te maken. Maar beter betekent niet beter volgens uw denken. Betekent harmonischer voor alle mensen. Misschien dat u dan de eindconclusie wilt trekken met mij, dat geestelijke gezondheid nooit bereikt kan worden ten koste van anderen of buiten anderen om, maar dat zij het product is van een harmonisch streven en werken, waardoor je steeds meer met anderen verbonden bent. Ik hoop dat dit voldoende is. Zo ja? Dan dank ik u ook voor uw aandacht en voor uw onderwerp. Goedenavond.
Er is nu een pauze van 20 minuten ongeveer.
Nou, 1 minuut. Wat is het? 1 minuut. Ja,